Hey, pst, snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 22 oktober. Wij praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven digitaal vandaag zijn Tony.
Hoi hoi.
Floris.
Hi.
En Erwin.
Hey.
Ja, een lekker weekje, want we hebben de nieuwe iPhones en iPads getest. Google wordt aangepakt en het geluid is geraden. Dat is lekker. Daar waren we even op aan het wachten. We gaan beginnen. Het is weer de grote Apple Show deze week met de reviews van de iPhone 12, de 12 Pro, iPad Air en de gewone iPad. Een boel spullen. Erwin, jij hebt ze allemaal getest. Klinkt als een volle week met eigenlijk weinig slaap, denk ik. Of is het wel gelukt?
Nou, zo. Het is wel echt techtober, hè. Dat kun je wel merken, hoor. Er komt zoveel uit in deze periode. Niet normaal. We weten ook bij God meer waar we de video's kwijt kunnen. Maar het is echt... Het is gewoon kiezen. We kunnen gewoon eigenlijk helaas niet alles reviewen. Maar goed. En dat is natuurlijk allemaal wel voor in de aanloop naar de maanden november en december. Waarin de hele sector ook het grote geld verdient.
Ja, daar worden de big bucks komen daar vooral binnen. Is altijd een piek. iPhone 12 en 12 Pro. Nou, meestal zijn de nieuwe iPhones natuurlijk... zijn zeker gewild onder een kerstboom of in een schoen van Sinterklaas. Zijn beste schoenen trouwens dan, maar goed. De 12 en 12 Pro. Wat is je eerste indruk? Want ja, de review die staat online.
Ja, nou ja, het is een heel verhaal. Het is ook een beetje een lange video geworden. Ik zal je even een executive summary geven. Ja. Samenvattend kun je zeggen dat de iPhone 12 er dit jaar beduidend meer op vooruit is gegaan ten opzichte van de 11, dus de voorloper, dan de 12 Pro ten opzichte van de 11 Pro. Heb je hem?
Wacht. Ik ga het proberen. Heb je hem? Dus de 12 is echt veel beter dan de 11. En bij de 12 Pro, die is ook iets beter dan de 11 Pro, maar niet heel veel.
Juist. Lekker. Kijk, ja, de 12 heeft een grotere sprong gemaakt.
Ja.
En kijk, vorig jaar toen voelde de 11 toch nog een beetje als een aftreksel van de 11 Pro. Mm. Dit jaar, die 12 doet eigenlijk amper onder ook, hè, voor de 12 Pro.
Ja.
Ze zijn ook even groot trouwens nu. Maar dat niet alleen. Het is ook hetzelfde OLED-scherm. De 12 heeft nu een OLED-scherm. Voor de geld de 11 nog een LCD. Mm. De iPhones meervoud 12 hebben ook een nieuwe, betere wide-camera gekregen. Dat is de hoofdcamera. Nachtmodus, een deep fusion. Dat werkt nu op alle lenzen. Je kunt video opnemen met Dolby Vision, met HDR. En dat is ook allemaal op de gewone 12, hè? Het Ceramic Shield, dat nieuwe soort van glas. Dat moet nog weer 4 keer sterker zijn dan voorheen. Mm-hmm. Zit er ook allemaal op. Alle dimensies zijn dezelfde als de 12 Pro. De Pro is een tandje zwaarder. MagSafe voor draadloos opladen zit er ook allemaal op. Mm-hmm. Als je het plat slaat, dan de 12 Pro, die biedt dan vooral meer goodies voor foto- en video-liefhebbers. In een iets chiquer jasje.
Okay.
Maar als ik op mijn testfoto's en video's afga, dan... Ja, ik denk dat de meeste mensen dat in die iPhone 12 echt niet gaan missen, hoor, die goodies.
Hmm. Hey, dat Ceramic Shield, daar ben ik persoonlijk heel nieuwsgierig naar. Want dat is dus veel sterker, zeg je. Voelt het anders dan het glas wat op de 11 en 11 Pro zit?
Nee, ja, goede vraag. Dankjewel. Dat voelt lekker. Het is gewoon prima. Ik merk eigenlijk geen verschil daarin.
Nee. Oké. Okay. Hey, jij zegt foto's en video's. Wat is nou het grote cameraverschil dan tussen die 12 en die 12 Pro? Floris, daar weet jij wat meer van, hè?
Maar ja, dat komt eigenlijk gewoon bij die normale Pro neer op een telelens. Dat is eigenlijk hardwarematig het grote verschil. Dat je een extra lens hebt, een telelens. Dat is eentje die minder wijd schiet. Het lijkt allemaal iets dichterbij te komen. Die zat ook al op de 11 Pro. Het is precies dezelfde telelens ook. Er is niks aan veranderd. Het is wel een hele fijne telelens. Dat zit er extra op. En je krijgt binnenkort een update waarin Apple Pro RAW zit. En dat is dan dat fotoformaat wat lijkt op RAW. En RAW is gewoon de kale foto ongecomprimeerd zoals je hem van je camera krijgt. Bij iPhones is dat de laatste jaren een ander verhaal, omdat die camera's zijn al gemaakt met het idee dat er nabewerking overheen gaat. Nou ja, dan krijg je automatisch een JPEG. Nu heeft Apple toch een soort van tussenvoefje gemaakt waarbij je een deels bewerkte foto toch ongecomprimeerd krijgt, zodat je er nog wel alles mee kan doen. En ja, dat is leuk, is leuk voor de fotoliefhebber, want die kan dan gewoon zijn RAW-foto's maken en krijgt dan niet hele rare onderbelichte, overbelichte, korrelige foto's, maar gewoon een RAW zoals het vroeger ook was.
En de LiDAR-scanner?
Ja, nee, dat is ook wel een lekkere toevoeging eigenlijk voor de fotoliefhebber, want daar maak je dan die betere portretfoto's mee.
Ja, en dat zit dan dus wel op die Pro, maar niet op de normale?
Precies, nee, de normale kan je ook... Ja, daar kan je ook portretfoto's mee maken natuurlijk. En dat doet hij dan op basis van... Ja, wat is het? Hij heeft twee lenzen, dus daar kan hij dan al een deel diepte mee zien. Hij heeft slimme software waarmee hij kan zien... Dit is een mens, dat is achtergrond. Maar ja, er gaat toch niks boven het kunnen scannen van... Dat is daadwerkelijk het object. Alles daarachter is zoveel verder weg. Dan maken we dat gewoon onscherp.
Ja, nou, dat heb je in de vorige podcast heel mooi uitgelegd hoe dat LiDAR werkt. Ik nodig iedereen uit om dat vooral nog even terug te luisteren. Dat klinkt allemaal best wel lekker. Maar een high refresh rate scherm, die zit niet op deze iPhones, toch?
Nee, dat is helaas wel zo. Het scherm vervest nog met 60 hertz. Terwijl de concurrentie in het Android kamp ook middenklasse telefoons inmiddels op 120 hertz vervesten. Dus soepeler ogende schermen. Alleen de vraag is of dat nou zo'n heel groot probleem is. Want wanneer heb je dat nou echt nodig, zo'n high refresh rate? Met name als je games speelt. Dus daar merk je wel het verschil. Alleen het zal zeker niet voor iedereen per se heel erg belangrijk punt zijn. Het is wel een punt wat natuurlijk heel vaak wordt aangehaald nu... als een van de kritiekpunten voor de nieuwe iPhones. Dat het er niet in zit, omdat de concurrentie het allemaal wel heeft. Maar in de praktijk voor de gemiddelde consument...
Naast games is het ook nog met stylus, hè, is het wel handig. En dan reageert, zeg maar, als jij een stylus hebt of bij een iPad Pro bijvoorbeeld met een Apple Pencil, dan is ook zo'n high refresh rate maakt dat sneller... Er zit minder vertraging tussen de streep die je trekt en de streep die verschijnt op het scherm.
Goed, in een smartphone is dat... Ja, heb je dat niet, dus dat is minder belangrijk. En ja, het is wel zo dat het waarschijnlijk ook enorme impact zou hebben op de accuduur. En door alle nieuwe toevoegingen in de nieuwe iPhones, waaronder dus 5G, wat ook flink batterijtijd gaat trekken. Heeft Apple dat ook wel laten meespelen om dat nog niet toe te voegen?
Hey, maar Erwin, die iPad Pro, die heeft dat wel, hè? Die hogere verversingssnelheid van 120 beeldjes per seconde, toch?
De iPad Pro, ja.
Ja. Als je die dan naast een iPhone legt en je gebruikt ze allebei, zie je een verschil of niet?
Maar goed, dat is ook een beetje... Het is ook ergens een beetje appels met peren vergelijken. Ook omdat het een veel groter scherm is. Nee, maar goed. En
appels en peren leuk. Deze.
Ja. En de iPads, dat zijn LCD-schermen. En de iPhones hebben inmiddels nu allemaal OLED-schermen. Dus ook nog weer een verschil. Maar kijk, weet je, waarom ze het niet hebben gedaan... is zeer waarschijnlijk om batterijduur te besparen. Het scherm op je smartphone is sowieso de grootste batterijvreter. En een hogere refresh rate, een hogere vervestingssnelheid... die verhoogt zeg maar nog de aanslag.
Ja.
Alleen, we weten van Apple... ook omdat ze dat dus toepassen op die iPad Pro's... met dat, ze noemen dat daar ProMotion... dat zit best wel clever in elkaar. Dat is dynamisch. Dus het is niet permanent 120 of 90 hertz. Nee, het geeft zeg maar de vervesting die nodig is voor wat je op het scherm doet.
Ja.
En dat betekent trouwens ook dat als je iets heel simpels doet, kan die ook onder de 60 hertz. 60 is zeg maar de oude standaard.
Ja.
Dus 60 keer per seconde wordt dan het beeld ververst.
Ja.
En als je dat dan doet, ja, dan is... want permanent 120 of 90 hertz is een aanslag op je batterij. Dat zie je ook bij Samsung. Bij zijn high-end toestellen, daar kun je 120 hertz op doen. Maar dat hebben ze default niet geselecteerd. Standaard staat hij nog gewoon op 60. Dan moet je dat zelf hoger zetten, maar dat is dan permanent. En ja, dan gaat je batterij gewoon razendsnel achteruit. Maar goed, Apple kan het dus wel, heeft het dus niet gedaan. En dat is wel opvallend.
Ja, het is gewoon een duidelijke keuze geweest dan, hè?
Ja, wat wij vaak zeggen...
Of een misser.
Ja, wij zeggen wel vaak bij als we Android-telefoons met een high refresh rate scherm reviewen, zeggen we vaak, als je het eenmaal hebt, dan wil je niet meer terug. En dat is denk ik hier dan de afweging geweest. Niemand waarvoor deze nieuwe iPhones bedoeld zijn, die heeft zo'n scherm. Sterker nog, de meeste mensen die een nieuwe iPhone kopen, die zullen wel een oude iPhone hebben met een LCD-scherm. Nou, dan is dit gewoon sowieso weer een sprong voorwaarts. En dan is inderdaad, ja, als je zou moeten vragen van kies maar OLED of high refresh. Nou, sowieso OLED. Ja. En batterijduur of high refresh. Dan zullen denk ik de meeste iPhone-klanten ook zeggen van, nou ja, weet je, als het inderdaad meer batterijduur gaat kosten, dan laat maar. Dus dit is waarschijnlijk, ook al vinden wij dat een hele leuke functie, die er vroeg of laat vast wel zal gaan komen. Ja, is het wel begrijpelijk.
Ja, that's true.
Ik vind... ja. Sorry. Ik vind het leuk als je het hebt over, sorry, appels en peren. En toen kwam batterij en laat maar. Vond ik ook leuk.
Nou, Floris, het wordt weer knippen. Het wordt weer knippen, knip.
Prima. Ik heb het al opgeschreven.
Nou, laat maar lopen hoor, dit. Zo.
Heb je gegeten vanochtend?
En het is nog niet eens vrijdag, Harm.
Nee. Nou. Sorry, Floris. Nou, die hoge refresh rate, die zit hier dus niet op. Maar iets anders wat er nog niet op zit, of eigenlijk niet in het doosje zit, dat is toch die oplader en die oordoppen. We hebben het er al even over gehad. En vooral die ontbrekende oplader, dat stuit op best wel wat kritiek in de reacties onder je video, Erwin.
Zo, nou, dat, ja, nee, vooral de Android boys natuurlijk, die pakken dat graag op als een knuppel. En die slaan er behoorlijk op los, ja. Maar... kijk, ik blijf het een goede actie vinden. Hè? Een grote partij als Apple, van de top 10 best verkochte telefoons in de eerste helft van 2020 is de helft een iPhone. Mm. Want trouwens, niet alleen de iPhone 12's hebben geen oplader meer, die stekken niet. Ook de nieuwe voorraad van de andere iPhones die nog verkrijgbaar zijn. Dus de SE, de XR en de 11. Die zitten nu ook in zo'n dunne doosje.
Ja, joh.
Ja. Maar wat ik dan wel weer opvallend vind, er zit dus een Lightning naar USB-C kabel in het doosje van de iPhone 12.
Ja.
En de enige iPhone hiervoor met een USB-C adapter, die stekker die op die kabel prikt, dat was de iPhone 11 Pro en Pro Max.
Ja.
Dus... Hey, want je zou dan denken van, nou, doe er dan gewoon een Lightning met USB... A is dat, hè? De oude USB, dat is USB-A, die iedereen heeft. En die ook trouwens toch best nog wel vaak stuk gaan. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Nee, er zit een USB-C-kabel in. Beetje weird. We hebben dat natuurlijk... Ik heb dat dan ook aan Apple gevraagd. Waarom die keuze? Een beetje een rare keuze. Nou ja, dat is dan toch... ze gaan ervan uit dat... genoeg mensen al een USB-A kabel en adapter hebben. Hè, die kleine 5 watt of een iets zwaardere 12 watt voor de iPad.
Ja.
En ze hebben dan deze kabel erbij gedaan, want dan kun je je iPhone ook opladen op je MacBook en op je iPad. Je iPad Pro dan in dit geval, of de Air. Die hebben namelijk een USB-C uitgang. En alle MacBooks inmiddels ook trouwens. Maar ja, dat lijkt me eigenlijk hoogstens een noodoplossing, weet je. Voor als je een keer onderweg, je iPhone is leeg, maar je MacBook niet. Nou, oké, dan prik je hem er even in. Maar dat lijkt me niet iets om standaard je iPhone mee te moeten opladen.
Nee.
Maar goed, zij hebben... En nou ja, kijk... En je zou het ook nog kunnen doortrekken trouwens. Want waarom eigenlijk nog steeds Lightning? Weet je wel? Kap er nou gewoon mee. En
ja, stap er vanaf.
Doe gewoon USB-C. Weet je, dan zijn er zeker genoeg adapters in omloop bij mensen. Maar... Ik denk, ja, het is een te groot ecosysteem. Ik zie het niet gebeuren. En als ze er afscheid van nemen, dan gaan we denk ik gewoon met massaal... dan gaat Apple in elk geval over, denk ik, op draadloos opladen. En daar hebben ze iets nieuws voor bedacht. MagSafe.
Ja, lekker. Goed bruggetje. Want daar heb je nu even mee kunnen spelen. Hoe werkt het in de praktijk?
Ja, best wel oké. Okay. Dus er zit achterop in de rug van je iPhone 12 zit een ringvormig magneet. Er zitten ook allemaal nog andere dingetjes in, een NFC-reader en bla bla. Maar goed, het primaire element is die magneet. En daarmee kun je een draadloze oplader, zo'n ronde puck, dat kennen ze ook wel van andere merken. Apple heeft er nu ook een gemaakt, een beetje kleiner. Mm. Die klik je er als het ware magnetisch op. En... ja, best aardig. Ik had hem misschien nog een fractie sterker verwacht. Maar je wil hem aan de andere kant ook wel weer met één hand eraf kunnen halen. En merkte ik nu in de praktijk wel fijn. Je kunt nu je toestel draadloos opladen en toch nog gewoon gebruiken. Want ga maar na, als jij nu ergens je toestel oplegt op een draadloos oplader.
Ja.
En dat is misschien zo'n staand ding of een liggende of... Ja, je bent hem eigenlijk even kwijt, niet?
Ja. Zit je met die oplader aan je oor, ja.
Ja, maar goed. En leuk, weet je, ze breiden dat dan uit. Ze hebben ook hoesjes waar dan ook weer die magneet in zit. Zodat het ook met een hoesje eromheen werkt. Ze hebben ook nog andere accessoires. Kan een heel leuk ecosysteem worden, hoor. Ik denk, er komt ook een API. Dus andere partijen kunnen daar ook accessoires voor maken. Wordt leuk.
Hey, en dat portemonneetje, want daar waren we vorige week ook al even benieuwd naar. Heb je er daar ook al eentje van binnen?
Nee, maar ik heb wel al video's gezien van andere mensen. En ja, nee, die zitten dus niet zo sterk op. Dat als jij een beetje strakke spijkerbroek aan hebt. Hè, hoe noem je het de vorige week nou? Een spijkerlegging.
Ja.
dan blijft hij niet zitten helaas.
Nee, oké.
Ja, hey, en ik las ook al dat je hem moet afhalen als je de pasjes eruit wil halen. Dus dat is ook een beetje misschien een nadeel.
Oh, omslachtig? Omdat je anders je pasje er gewoon niet uit krijgt?
Ja.
Ah ja, ja, nou ja. Sorry. Ach ja, je kunt hem kopen, je hoeft niet.
Nee, dat hoeft niet.
Wat ik me afvroeg, hoe krijg je hem met één hand af? Want je kan niet gewoon hem optillen terwijl die lader erop zit, want dan komt die lader mee. Maar kun je hem soort van een beetje eraf frummelen of zo?
Nou, ik heb dus nu alleen die MagSafe lader met zo'n kleine hockeypuck. En die klikt er best wel lekker op. Maar je schuift, als je het met één hand wil doen, dan schuif je hem eigenlijk naar opzij.
Ja, precies.
Je kan hem er niet afpulken, daar is het wel weer sterk genoeg voor. Maar gewoon schuiven.
En wat vind je dan? Want ik was vooraf, wat grappig, ik had het net voor deze opname nog even met onze collega Daniel erover. En wij zijn allebei woest enthousiast over het ontwerp. Want ja, eigenlijk is wij vinden allebei zeg maar dat ontwerp, een beetje de oude iPhone 4, 5 zeg maar, vonden wij allebei het mooiste iPhone ontwerp. Hoe vind je dat dan in het dagelijks, ja, wat vind je van ontwerp in het dagelijks gebruik? Maar snap je een beetje wat ik wil vragen?
Nee.
Is het mooi? Vind je het ook mooi in het echt?
Oh. Ja, nou ja, kijk, één ding waar ik benieuwd naar was, niet dat het trouwens, want hij lijkt in die zin vind ik trouwens meer op de 5 dan op de 4, hè? Want de 5 was de voor- en achterkant... Of die rand die lag echt wat hoger. Bij de 5 was het echt helemaal flush. En een soort één massief blokje. Dat is nu opnieuw. En dat is trouwens wel gek, hè? Want als je hem vergelijkt met de 11... Ja, hij is aan alle kanten kleiner en lichter en dunner enzovoort. Maar omdat het zo'n strak, hè, dat flat edge design... Omdat het zo'n strak blokje is... oogt hij bijna massiever. Maar goed, anyway... Ja. Eén puntje, daar kreeg ik ook veel vragen over op YouTube na de video. Die rand, is dat nou scherp aan je hand? Om vast te houden? Ja, nou, nee, dat is niet het geval. Het zou me ook verbazen als Apple zo'n fout zou maken. Maar, en ja, wat ik wel jammer vind, is dat de Pro, dus de 12 Pro, nu even groot is als de 12. Want ik vond dat het oude maatje van de 12 Pro, 5,8 inch, en nu is het 6,1 inch. De 12 en 12 Pro zijn exact even groot.
Ja.
Ja, Net naar mijn idee te groot. Dus. Maar even kijken. En ook nog wel één ding over dat uiterlijk. Die 12 Pro, ze hebben het een soort diapositief gedaan. Dus de 12 heeft een glossy achterkant en een matte aluminium rand. En de 12 Pro heeft een glanzende roestvrijstalen rand. En een soort mat glazen rug.
Ah ja, ja, ja.
Dat hebben ze dan verder ook nog weer doorgevoerd in die camera bump. Dat is ook weer een soort diapositief. Maar ja. Goed, en die rand op die 12 Pro tering, hey, die is me daar een partij shiny. Het is bijna kitsch. Ja, bijna. Vooral de gouden versie, die heb ik zelf niet. Maar nou ja.
Ja.
Maar goed, smaakverschillen.
Bij de aankondiging wisten we eigenlijk natuurlijk al wel dat Apple met 5G zou komen. Nou, daar zetten ze nu dus ook op in. Gelukkig, denk ik. Maar ja, hebben we daar wat aan, Tony?
Voorlopig nog niet superveel. Om meerdere redenen. Eén is het 5G wat de Nederlandse providers nu aanbieden, is niet zoveel sneller dan 4G. En het is ook nog op heel veel plekken niet beschikbaar. Zelfs in de grote steden, waar je denkt, oh, er zal inmiddels dan wel 5G zijn. Nou ja, dat verschilt gewoon nog letterlijk per straat. Dat kan je zien op de dekkingskaarten. Daar heb ik ook naar gekeken voor mijn provider T-Mobile. Ik heb het wel, straat verderop is wit. Zeg het maar. Dus ja, nee, daar heb je niet meteen wat aan. En dat is ook geen reden om een nieuwe iPhone te kopen, laten we wel wezen. Die overgang wordt gewoon geleidelijk, gaat jaren duren. We wachten in Nederland bijvoorbeeld op de veiling van de frequenties die hogere snelheden mogelijk maken. Dat duurt nog wel een paar jaar. Maar het wordt wel allemaal ondersteund alvast in deze toestellen. Dus als je nu een nieuwe iPhone koopt, dan kan je over vier, vijf jaar... die snellere versies van 5G echt gewoon gebruiken. Want dat wordt allemaal al ondersteund door Apple. Dus dat is op zich goed.
Ja. Erwin, als je nu kijkt, 12 en 12 Pro, wat raad je aan?
Ik was eigenlijk wel wat meer onder de indruk van de gewone 12. Of zoals Tony hem graag noemt, de iPhone 12 Prima.
Dan houdt hem erin, hè?
Ja,
ja, de pro en de prima, Harm. Dat is toch eigenlijk wel aardig.
Ja. Ja. Maar goed, je hebt ook nog de mini en de Pro Max. En die volgen over 2 weken of zo. Daar ga ik ook nog een video over maken. Dan kan ik eigenlijk pas natuurlijk echt mijn oordeel geven. Want expert of... Ik bedoel, waar zit in het vak? Dus ik neig dan toch stiekem wel een beetje voor eigen gebruik naar een 12 Pro. Het enige wat mij zou weerhouden is de fijne afmeting van die 12 Mini. Ja. Hè, maar is dat misschien zoiets van... Is dat iets nostalgisch? Hè? En is het in de praktijk gewoon jammer of vervelend dat ik YouTube heel op zo'n klein schermpje moet gaan zitten kijken? Qua ergonomie is het fantastisch natuurlijk. Je kan het zeer waarschijnlijk weer met één hand gaan bedienen. Want hij is nog kleiner dan de iPhone 6, 6S, 7, 8 en de tweede generatie SE. Hij zit tussen de eerste en de tweede generatie SE in qua afmeting. Maar met een groter scherm dan dat rijtje dat ik noemde. Dus nou, dat wordt de echte test, denk ik. En dan trouwens... He, en wat betreft koopadvies, ja, dan heb je ook nog de 11 en de 10R en die tweede generatie SE dus. Ja. Dus ja. Daar ga ik ook nog een video over maken.
Ja, en dus dan toch nog even terug naar dat 5G, want dat hebben we nu nog niet. Dat zou voor veel mensen misschien een reden zijn om hun telefoon te vervangen. Ik krijg hier op de redactie van mijn collega's bij Z ook gewoon de vragen van... joh Harm, wat zou ik nu moeten kopen? Mag ik hem bij jou neerleggen, Erwin? Als je nu een iPhone zou moeten kopen, of laten we zeggen over een maand... je hebt €1500 in je zak, welke iPhone koop je?
Nou, puur zeg maar wat de beste koop is van de line-up nu... ja, waarschijnlijk de 12. Gewoon de gewone 12. De 12 prima. Dat zag je ook afgelopen 2 jaar. Dus afgelopen jaar was de 11 de best verkochte smartphone ter wereld. Met afstand, hè. En het jaar daarvoor was het de 10R. Ja, het is de beste combi van een iets lagere prijs. En toch, hè, zeg maar, de power van de nieuwe generatie. En ook de nieuwe chip. En dat verschil tussen de gewone en de Pro is dit jaar eigenlijk kleiner geworden. Dus ik denk die 12... Maar goed, misschien die 12 mini. Want toch, Tony en Floris, ja, dat zou ook kunnen.
Dat zou zomaar is het wel de best verkocht kunnen worden. Omdat er gewoon een hoop mensen zijn die een telefoon vooral gebruiken voor communicatie. Heel gek, maar chatten vooral erop. En ja, en niet voor, voor gaming of voor YouTube-filmpjes. Die kijken dat op een grote scherm of op een laptop. Ja, voor mij is de smartphone ook niet het nummer 1 apparaat.
Wat ik de hele dag... prima gizmo?
Nee, voor mij niet. En voor een hele hoop mensen qua tijdsbesteding ook niet. En dan heb je eindelijk een keus, weet je. Ik denk ook dat nu ook de andere Android-merken... Samsung, Xiaomi, ook gewoon echte high-end toestellen... zonder concessies op een kleiner formaat moeten gaan uitbrengen. Want die markt is er gewoon absoluut. Dat zeggen we al jaren.
Moet wel.
En eindelijk geeft Apple dat aan de mensen, zeg maar.
Floris, jij bent hier toch ook het meest hyped over eigenlijk, die mini?
Ik ben daar heel geïnteresseerd in die mini. Want ik wil, ja, weet je, ik blijf het irritant vinden dat, nou ja, A, is het in je broekzak geen gezicht. Ik vind het, ik kan daar niet aan wennen, zo'n grote telefoon in je broekzak. Zeker in de zomer met een korte broek. Dat is geen pan. Maar ook, ja, in het bedienen, ik vind het toch jammer dat je steeds een tweede hand nodig hebt. Maar weet je, ik ben dan ook wel zo dat ik ben gewend geraakt aan hoeveel er op het scherm past. Dus ik vraag me ook serieus af hoeveel er straks op het scherm te zien is van die 12 mini. Ik ben er al een beetje naar gaan zoeken, weet je wel. Dan zijn er mensen die hebben het in de Xcode simulator al ingeladen. Die hebben, weet je, je kan al video's van Apple zien met die 12 mini erop. Dan zie je het, in ieder geval het thuisscherm. Dat past net zoveel op als bij een 11 Pro. Het zal waarschijnlijk iets kleiner zijn. Maar er passen evenveel knopjes op. Ja. Nou, weet je, dan is dat bij mij al voor de helft om te doen. Het gaat me, ja, ik hoef, die video maakt me echt niet zoveel uit dat ik dan een paar centimeter minder video heb. Want ja, ik kijk alleen maar, weet je, de series en films die kijk ik op tv. Op mijn telefoon kijk ik gewoon, weet je, TikTok, YouTube-filmpjes soms. Ja, dan maakt me dat formaat niet uit. Dus ja, de vraag is echt, hoeveel interface past erop? En als dat genoeg is, nou, dan wil ik wel zo'n 12 hebben. 12
en mini. Harm, de mini, laten we niet vergeten, is 100 euro goedkoper.
Ja.
Ja,
het is toch weer een verschilletje. Ja,
ja, sterker, de 12 is dus 100 euro duurder geworden ten opzichte van de 11. Ja, of omdat nu de mini er is, kun je zeggen, maar tja.
Hmm.
Dus voor de mini, Floris, is het de vraag, wordt de interface een interfaced?
Ja.
Wat jij wil, Harm.
Je bent wel lekker bezig, hè, Harm? Hey, lekker bezig.
Ja, ik zit er in mijn eentje in Hilversum in een podcaststudio. Ik moet mezelf
een beetje
voor maken.
Loop van, hè? Ja.
Hey, zullen we nog even naar de iPads gaan? Want ja, je hebt natuurlijk ook die nieuwe gewone iPad en de nieuwe Air. Daar kunnen we ook wat van vinden, toch?
Ja, de gewone iPad. Een kleine update. Hè. Hij heeft nu ook de A12-chip, net als de iPad mini. Voor de rest is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Nee, die nieuwe Air, dat is wel leuk. En ja, het is natuurlijk de Air, maar je zou het bijna kunnen beschouwen als de iPad SE. Want waar de Air voorheen misschien meer een luxe versie was van de gewone iPad, voelt deze Air echt meer als een SE-versie, een versie waar een paar dingen zijn weggelaten, maar waar nog heel veel van overblijft. Een SE-versie van de iPad Pro. Je hebt nu ook zeg maar het FaceTime-scherm, al zit er geen FaceTime op. Er zit gewoon Touch ID op. Voor de eerst trouwens bij Apple in de powerknop van de iPad. En dat werkt best oké trouwens. Ja. Je hebt dan niet het promotion scherm van de iPad Pro. Maar ja, verder wel gewoon dat grote, bijna randloze scherm. Homeknop is natuurlijk dus verdwenen dan. Je laadt ook op met USB-C. Niet meer met Lightning. De A14 chip zit erin. Dat is trouwens ook waarom die nu pas verscheen. Want die chips die moeten altijd als eerste in de nieuwe iPhones, geloof ik. Daar moest de iPad Air even op wachten. Maar het is bijna een beetje zoals tussen die 12 en de 12 Pro bij de iPhones. Die Air is gewoon super capabel, weet je. En heeft dus die moderne look. Hij werkt ook met de Apple Pencil 2. Niet alleen met de Apple Pencil 1. Zoals je dat bij de gewone iPad en de mini nog wel hebt. Hij werkt ook met die Magic Keyboard. Ja, dus ook echt met de pro-accessoires. Nou, echt wel een hele goede deal. En ja, en natuurlijk, wat is het? Ruim €200 goedkoper dan de Pro.
Hey, wat ik me nou afvroeg, hè? Want in die R, de Pro die heeft 4 speakers en die R 2, toch?
Ja.
Merk je daar nog iets van?
Nou ja, je kwam er zat er maar 1 in en je hebt er nu 2. Dus je hebt er dan weer zijde 1 als je hem in landscape houdt. Ja. Dat is wel lekker, hoor.
Ja. Ja. Oké. Okay. Dan toch ook maar voor deze dan de vraag. Welke zou jij adviseren? Ik moet een nieuwe iPad kopen. Of tenminste, ik moet helemaal niks. Maar stel dat ik een nieuwe iPad zou willen kopen.
Nou, als je een iPad wil hebben voor puur recreatief gebruik. Dus ja, eigenlijk gewoon vooral vanwege het grotere scherm. Dan op een iPhone. Mm. Ja, koop dan gewoon die gewone. Weet je, die is ook lekker. Die is rond de €400. Ja, nog steeds een hoop geld, maar goed, schappelijk geprijsd. Wil je nou wat meer met zo'n tablet? Hè, en wil je hem eventueel ook, niet misschien per 100% als een laptopvervanger, maar nou ja, wel, je wil wel een beetje power onder de kap. Ja, dan kom je toch bij de duurdere iPads uit. En dan is nu die nieuwe Air is gewoon veruit de beste deal, klaar.
Ja. Nou, oké, duidelijk advies. Nou zitten we nog te wachten op die 12 mini en die 12 Pro Max. Maar ik vraag me ondertussen af, gaan we nog meer zien in november of december? Want op zich is Apple wel lekker bezig nu.
Nou, het zou zomaar kunnen gebeuren dat er nog een event komt. En een event is in dit geval een video waar alles wordt gepresenteerd. Ergens in november, volgens de geruchten. Want Apple heeft beloofd dat er nog voor het eind van het jaar de eerste Apple computer gaat verschijnen met de nieuwe eigen chips. De Apple Silicon chips. Ja, dus dat zou zomaar een mooie MacBook kunnen wezen. En ja, als er dan zoiets wordt aangekondigd, dan is dat ook weer een moment om een paar andere producten aan te kondigen. En we hebben het er al vaker over gehad. Ik word er bijna moe van om het nog weer op te sommen. Maar in de pijplijn bij Apple zitten dus nog deze producten. De eigen koptelefoon met noise cancelling, de AirPods Studio heet die. Die moeten we nog gaan zien. We hebben het al vaak gehad over de Bluetooth trackers, de Apple AirTags. Mogelijk zelfs in 2 verschillende formaten. Daar kan je verloren voorwerpen mee gaan terugvinden. Ook nog niet aangekondigd. En dat kan helaas misschien nog wel eens tot ergens in de loop van volgend jaar gaan duren. En we zitten ook nog naastig te wachten op een nieuwe versie van Apple TV. Want ja, de hardware in de huidige Apple TV, die is wel aan een upgrade nodig. Echt waar. Bijvoorbeeld de chip moet gewoon beter worden, meer opslagruimte. En het lijkt mij ook dat een mooi moment is om dat voor de winter te doen. Dus, wie weet, binnenkort nog een Apple-event.
Ja, en dan zitten we ook nog, dan komt ook nog in de winkel die HomePod Mini.
Oh ja, nou.
Oh ja, 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 die zouden we bijna vergeten.
Niet hier in Nederland, maar ja, je kan er wel aankomen.
Gaat iemand dit kopen?
Echt wel.
Ja, echt?
Ja.
€100.
Ja, maar jullie zijn een van de weinigen die ook een HomePod hebben in Nederland, volgens mij, hoor.
Ja, dat klopt.
Ja, maar het is wel top. En er komt ook nog een update naar de normale HomePods. Als je er 2 hebt, dan kun je die straks eindelijk gaan gebruiken als Dolby Atmos speaker voor je tv. Dus dan kan je ze een soort van permanent aan je Apple TV koppelen. Nu kun je dat wel doen, maar dan moet je dat elke keer handmatig doen. Straks kan je hem gewoon koppelen van, nou ja, ik wil uitvoeren via mijn HomePods. En dan heb je gewoon Dolby Atmos.
Ja, verdomme, Floris, dat had je dat niet moeten zeggen. Nou wil ik ook een 2e.
Misschien moeten we een keer een video maken, Harm, bij Floris en Erwin thuis. Of op TikTok of op Instagram. En alle Apple-producten achter elkaar in 1 video die daar staan. Ja, het is nogal wat, hoor. Hey.
So. Fanboys.
Wat me wel opviel trouwens over die HomePod Mini. 2 dingen eigenlijk. 1 is die intercom-functie. Voor mij gaat dat heel grappig worden in de huishoudens.
Dat is bij jou maar handig, hè, met de kinderen.
Zo, tering, hé. Maar dan, maar de andere is, dit ding is echt, ik bedoel, mini, dat is niet overdreven, hè, hier. Dat ding is maar 8 centimeter hoog. Het is gewoon echt een vaccinelichtje.
Ja, maar het geluid van die Google Mini speakers is toch al niet om aan te gluren of aan te horen eigenlijk. Dus laat staan, als je hem nog kleiner gaat maken. Ja, ik zou niet weten wat ik ermee zou moeten, want nou, Siri is als assistent ook niet echt bepaald hulpzaam.
Nou, kijk, je kan veel zeggen over die HomePod, maar qua geluid, er zijn er weinig die er overheen gaan, hoor. Floris, toch?
Ja, die grote.
Ja, de grote. Ja, die grote. Die is echt heel goed. En ik heb echt wel vertrouwen in het audio-team van Apple. Want die doen de afgelopen jaren alleen maar hele indrukwekkende dingen. Ook wat voor geluid ze uit MacBooks weten te persen en zo. En het iPhones, iPads. Het is allemaal wel heel goed geluid. Dus ik ben hier wel geïnteresseerd naar.
Over geluiden gesproken.
Hey.
In het hoorspel. Ja, dan laten we gewoon doen. Het hoorspel. Want we laten natuurlijk iedere week een geluid horen. En we hebben nu al een aantal weken hetzelfde geluid. Zullen we nog even één keer laten horen?
Ja.
Ja, nou, dit was dus niet makkelijk. We hebben er een paar weken over gedaan. En best wel wat hele bijna goede antwoorden gekregen. Floris, jij bekijkt altijd de antwoorden.
Ja.
Take it away.
Nou, dachten een aantal mensen dat het ging om de nieuwe Nespresso-machine. En die heeft David laatst getest. Dus dat, nou ja, weet je, dat zou ook best wel kunnen. Dit is zo'n soort geluid. Ja. Maar helaas, wel de juiste ruimte. Want het is de keuken. Nog dichter in de buurt zaten de mensen die dachten dat het ging om een broodbakmachine.
Ja.
Waarschijnlijk ook op basis van onze hint. Dat het iets is wat je de komende tijd veel gaat doen. Dat zag je in het voorjaar ook al. Gingen mensen door die soort van semi-lockdown broden bakken.
Ja.
En dat is ook het geval. Maar het was een keukenmachine. Dat wilden we horen. En het is een keukenmachine waar brooddeeg in zit. Het is sterker nog, het is Harms broodmachine waar brooddeeg in zit. Luisteraar die wist dat precies. Dus die mailde, het is een keukenmachine met brooddeeg erin. En dat is Rob Pennock. Die heeft dat precies gemaild. Dus ja, die krijgt, is waarschijnlijk ook een thuisbakker. Die krijgt dat epische Bright t-shirt. En een eervolle vermelding voor Mees Loof. Die wist ook dat het een keukenmachine was. Maar ja, weet je, die had er niet bij gezegd dat het een brooddeegje was. Dus als we dan moeten kiezen, dan weet je, het meest complete antwoord wint.
Ja.
Maar blijf meedoen, Mees.
Ja, blijf meedoen. Ja, het was mijn KitchenAid. Jongens, ik heb dat ding veel gebruikt. Echt fantastisch. Fantastisch apparaat. Maar altijd gewoon tekort gehad aan gist. Hebben jullie er vaak over gehoord. Mijn collega's bij RTOZ zeker. Uiteindelijk heb ik gewoon zo'n hele doos met gist meegegritst uit de Albert Heijn. Wel afgerekend. Maar goed.
Is overal uitverkocht.
Gist is nu gewoon weer gewoon vol voorradig. Maakt niet uit. We hebben natuurlijk een nieuw geluid. Het heeft niks meer te maken met broodbakken. Komt-ie.
Huh.
Nog eens?
Ja, wel leuk.
Nou, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Ik wil nog even van de mogelijkheid gebruik maken om iemand te bedanken. Want vorige week riep ik nog even op van, joh, ik zit dus op te nemen onder mijn deken. Want het geluid in mijn werkkamer thuis is nogal ruk, zou je het kunnen noemen. En toen vroeg ik van, joh, als iemand tips heeft, heel graag. En ja, Berno van der Wal, die stuurde mij een DM'tje op Twitter. Die zei, ja, onder een dekentje kun je denk ik achterwege laten met twee of misschien wel zelfs één van deze. En dat kwam, hij kwam met een soort reflection filter. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon een soort halve maan die je om je microfoon heen doet. Waardoor het geluid weer niet alle kanten op weerkaatst. Dat zou het geluid moeten verbeteren. Nou, ik ga zo'n ding bestellen. Het zijn niet zo gek duur, €90. Dus wellicht dat een mooie oplossing is voor mij, maar ook voor andere mensen die iets hobbytechnisch met geluid doen of misschien professioneel. Nou ja. Dus bedankt voor je tip, Berno. Laten we naar het korte nieuws gaan van deze week. Er was er genoeg. Een heel groot ding is Google, want Google is door de Amerikaanse overheid aangeklaagd wegens illegale monopoliepositie en het misbruiken van hun macht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Google die monopolie op zowel de gebieden van zoekmachines als advertentie in en rond zoekmachines. En ja, door wat zij doen, de afspraken die ze hebben gemaakt met andere grote techbedrijven, maken zij het bestaan voor concurrenten praktisch onmogelijk, vindt de overheid. En dat is een behoorlijke beschuldiging met mogelijk vergaande gevolgen, toch Tony?
Ja, daar zaten we op te wachten. Hè? Dat er een van de big tech bedrijven het nu echt het vuur aan de schenen wordt gelegd. En dat gaat nu wel gebeuren. We hebben het natuurlijk vaker over gehad. Google, Apple, Amazon, Facebook. Die vier, die gaan de komende jaren echt een probleem krijgen. Omdat ze toch misschien wel eens veroordeeld gaan worden voor het misbruiken van de marktmacht en het vervalsen van tegenwerken van concurrentie. En dat zijn strenge wetten.
Ja.
En daar staan hele grote straffen op. En het kunnen enorme boetes worden. Het kan ook verder gaan. Hè? Het opsplitsen van bedrijven verplicht. Ja. Dus daar zou het ook nog naartoe kunnen gaan. Dat heeft wel allemaal te maken met de politiek natuurlijk. Hè? Wie de president wordt, ja, dat gaat wel bepalen hoe de grote techbedrijven aangepakt gaan worden. Want die gaan door de Democraten harder aangepakt worden dan door de Republikeinen. Even kort samengevat, hè?
Ja.
En als Google hiervoor echt wordt veroordeeld, dan kan dat ook ertoe leiden dat allerlei andere bedrijven ook enorme schadeclaims achter elkaar gaan sturen. Want dan heeft Google in feite natuurlijk een hele hoop concurrenten benadeeld. En die willen allemaal geld zien. En
ja, ja, die hebben schade opgelopen.
Een soort domino-effect van rechtszaken in Amerika. Nou, het is echt...
En alle consumenten nog, hè?
En misschien krijgen wij als consument ook wel wat. Ja, in Amerika kan je dat doen, hè? Ja, dat heet een class action suit. Facebook heeft wel eens een keer zoiets gehad. Dan kan je inschrijven en dan krijg je geld. En in Nederland gebeurt dat soms ook wel, hoor. Dat soort zaken.
Nou, gaan we op de voet volgen. Wordt een hele, hele interessante periode de komende tijd met die mededingingsdingen. Ja, we hebben ook een mini-rubriekje deze keer. Foutjes, oepsies. Tech fuck-ups van de week, zouden we zo kunnen noemen. Laten we even beginnen met elektrisch rijden. Want ja, Hyundai die komt met een terugroepactie voor zijn elektrische Kona. Er is een probleem, want er kan brandgevaar bij de accu ontstaan in die auto. Nou, dat wil je niet als je aan het rijden bent. De kans is volgens Hyundai erg klein dat het gebeurt, maar het bedrijf wil wel elk risico voorkomen. Eerst was er al een terugroepactie in Zuid-Korea en nu volgt ook een Europese terugroepactie. Voor het beeld eventjes, in Nederland rijden er zo'n 8000 rond. En dat is best wel pijnlijk dat ze deze auto's nu, of een aantal van die auto's terug gaan roepen. Want die Kona Electric is juist een van de best verkopende elektrische auto's van het moment. De groep getroffen auto's is ook best wel groot, want het probleem komt voor in de modellen die zijn gemaakt tussen september 2017 en 20 maart 2020. En dat is nou juist de periode waarin wij steeds meer elektrisch zijn gaan rijden.
Ja, dat is niet best. Dat is niet best voor de Hyundai. Het was inderdaad zo dat de Kona echt goed ging. Samen met de Tesla qua verkoop in Nederland. Ja. Specifiek ook in Nederland. En we hebben die auto ook gereviewd. Onze autotester Rutger Middendorp, die doet dat. Die test elke elektrische auto bijna. Hè? En waren ontzettend positief over die Kona. Dus dat is echt wel even balen voor iedereen. Het is ook niet het enige bedrijf dat elektrische auto's maakt met problemen. We hebben het eerder gehad over Volkswagen, die enorme problemen had met de software van de ID3. Nou, die auto is er nu inmiddels. En Tesla, dat is een enorme waslijst van klachten van Tesla-bezitters. Ik zit hier op de website, want er is deze week bekend geworden dat een Nederlandse groep ontevreden Tesla-rijders een rechtszaak voorbereiden. Want die zijn het zat. En die hebben zoveel problemen, mankementen, maar ook gewoon dat je Tesla niet kan bereiken. Slechte service, het is echt niet best. Dus Tesla die mag ook wel wat beter gaan worden.
Nou ja, een andere terugroepactie dan. Eentje die Erwin misschien wel gaat raken. Dat is namelijk de slimme buitenverlichting van Philips Hue. En het gaat daarbij om de voedingen. Er kan namelijk waterlekkage ontstaan aan de voedingsunit. Die kan dus beschadigd raken en daardoor dus waterlekkage. Nou ja, vervolgens kunnen gebruikers bij de aanraking van die lamp een schok krijgen. En volgens Signify gaat het om hele uitzonderlijke gevallen. Toch worden de Philips Hue 40 watt voedingen uit die starterspakketten van buiten lampen teruggeroepen. Die werden tussen 2018 en 2020 verkocht. Ja, en klanten die kunnen op een speciale pagina van Philips Hue maker Signify kijken. Of zij zeg maar of hun lampen terug moeten of niet. Of die voeding dus terug moet. In aanmerking voor, precies, dankjewel. Zullen we de link even in de show notes zetten? Misschien wel netjes, hè?
Ja, ik heb die link natuurlijk meteen gecheckt. En verdomd, ik heb drie van die voedingen.
Shocking.
Waarvan twee in gebruik. Want je kunt ze ook doorlussen, vaak, die buitenlampen. Mooi systeem hoor. En ja, een van die valt in die groep, die wordt teruggeroepen. Dus
ergens in Amsterdam-Noord is een huis zonder verlichting in de tuin.
Nee, ik heb verder niks geks gemerkt hoor. Geen kortsluitingen gehad, niks. Geen schokken.
Nou, gelukkig.
Ja.
Oké. Okay.
De straat verderop had geen stroom meer, maar hij had...
Ja, we zagen nog een laatste gek dingetje. En dat is namelijk de eerste MagSafe hoedjes voor die nieuwe iPhones. Die worden al geleverd. Soms zelfs voordat mensen de nieuwe iPhones binnenkrijgen. Nou, op Reddit zijn al een aantal mensen en die plaatsen verwarde foto's van dat ze een MagSafe hoesje hebben. Die zijn voor het eerst onderin dicht. Afgelopen jaren was zeg maar de onderkant van het hoesje vaak open. Weet je wel?
Even kijken of het klopt.
Ja, nu is hij dicht. Nu is hij rondom dicht. Dus de onderkant zit ook. Alleen er zit alleen bij die mensen een gaatje in voor de lightningkabel. En die zeggen van, nou, ligt nou aan mij. Of zouden we daar gewoon gaatjes in moeten zitten voor de speaker en de microfoon? Ja, is ook zo. Die zouden erin moeten zitten. Erwin heeft zo'n hoesje met gaatjes erin. Maar er zijn op internet gewoon een aantal mensen. Hoesjes in verschillende kleuren ook. Siliconen hoesje zonder gaatjes.
Ja, ik heb een goeie. Ja.
Nou, dat
is ook weer apart.
Heeft Apple al gereageerd erop of niet?
Nee.
Ik heb trouwens over die MagSafe hoesjes. Het gaat dan niet om foute productie. Maar ze hebben dus ook zo'n transparant. Hè, waar die ook die magnetische ringen heel duidelijk in ziet. Spuuglelijk ding, als je het mij vraagt.
Ja.
Die siliconen en die leren die zijn prima hoor. Maar die transparante vind ik niet best. Hij voelt en oogt ook een beetje zoals zo'n transparante case die je vaak bij de Chinese smartphone fabrikanten er standaard bij krijgt trouwens. Maar dat ding krast is ook ontzettend snel. Die van mij zit al helemaal onder. Ik heb dat ding, wat is het nu? 5 dagen.
Ja.
Nou, uit de buurt blijven dus.
Case gate, zeg ik.
Of case closed.
Ik zeg, ja, precies, case closed.
Smeercase.
Testcase.
Oké, even wat anders, hè. Hey, wisten jullie dat wij een nieuwe bondscoach hebben?
Ja, is Frank de Boer alweer weg?
Nee, je zou het misschien willen, maar is niet zo. Nee, ik heb het over Koen Weiland. Hij is namelijk de eerste bondscoach van I-Oranje.
Ja, man.
En Weiland, die ken je misschien. Hij is voormalig e-sporter en gaat nu het team met de beste FIFA-spelers van Nederland coachen. Hij gaat ze dan niet vertellen hoe ze moeten gamen, want daar zijn ze al ontzettend goed in. Dat zegt hij zelf ook. Daar kan ik ze niet zo gek veel aan leren. Hij wil ze vooral gaan coachen in het omgaan met de druk bij grote toernooien en in omgang met de pers. Nou, dat vind ik op zich wel een goed idee.
Ja, wel leuk hoor. Dat is de officiële bondscoach, hè? Want de KNVB heeft hem aangesteld. Officieel Nederlands FIFA-elftal.
Ja, KNVB wil ook digitaal prijzen winnen, zeg maar.
Ja, en wie weet komen er dan wel mooie toernooien. Misschien kunnen we wel een keer wereldkampioen worden.
Zou leuk zijn, hè?
Ja.
Geen last van een teen van een keeper, Casillas?
Nee, maar het is wel echt een topsport aan het worden, dat e-sports. Ik bedoel, ik onderschat het niet, hoor. Ik kijk ook wel eens zo nu en dan komt er wat voorbij en dan kijk je zo'n livestream. Jongens. Je moet er wel echt voor trainen ook en scherp zijn. En die jongens moeten ook gewoon begeleiding krijgen, kennelijk. En dat is wel die Weiland, die is natuurlijk wel zelf een paar keer kampioen geworden, geloof ik, hè?
Ja.
Dus die kan wel wat. Dus net als bij het voetbal moet je iemand hebben die uit de praktijk komt. Ja,
dat is lekker. Dat werkt goed, hè? Tony, we hebben het ook al eens een keer gehad over die talentenjacht, toch? Voor e-sporters op Videoland, die eraan komt.
Nee, maar jij noemt het nu. Dat klopt inderdaad, ja. Want over FIFA gesproken. Er komt een serie op Videoland met Ruud Gullit. Jawel. Ah. Ja. En het is niet zo dat het is niet dat Ruud Gullit heel erg goed is in FIFA 21 of zo, hoor. Nee, maar hij heeft een academy, een soort talentenorganisatie ook, waarbij hij ook begeleidt ook allerlei gamers. En hij is in de e-sports wereld gestapt, net zoals een hoop oud-voetballers. Hè. David Beckham heeft ook zijn eigen bedrijf.
Beckham, hè, ja.
Ja, het is een miljarden business geworden door de enorme sponsoring van allerlei elektronica merken in Azië.
Ja.
Nou, dus Videoland komt met een serie en daar kan je je nog voor aanmelden. Dan gaan ze op zoek naar het beste Nederlandse FIFA-talent samenwerking met Ruud Gullit. Dus Harm,
ja,
meld ze je aan, hè?
Ik geef iedereen Jantje.
Ja, nou ja, we gaan het zien.
Disney Plus, want we hadden het al even over streaming. Disney Plus is nu ook in Nederland gestart met een nieuwe functie. Je kunt met vrienden en familie vanaf verschillende locaties naar dezelfde film of serie kijken. En nou hoor ik je denken, ja, dat kan toch. Ik kan gewoon bellen en zeggen, laten we nu Jungle Book gaan kijken. Daar heb ik niks voor nodig. Maar er is nu een feature, dat heet Groupwatch. Maximaal 7 mensen kunnen tegelijk via webbrowsers, mobiele apparaten, connected tv-apparaten en smart tv's naar programma's, films en series kijken. En dan real-time reacties met elkaar delen met 6 verschillende emojis. En als dan zeg maar 1 kijker denkt, nou, hier moeten we echt even een reactie op hebben. Dan kun je hem dus pauzeren. Dan stopt hij ook bij de rest.
Oh ja.
Super handig of super irritant. Maar iedereen kan tegelijk reageren op wat er gebeurt. En met die functie speelt Disney naar eigen zeggen in, juist weer in op de coronapandemie, zodat mensen toch op afstand samen tv kunnen kijken.
Oh. Dat klinkt wel leuk. Alleen denk ik dat Erwin gek wordt als ik samen met hem naar de Mandalorian zou kijken en dat ik op pauze druk, hoor.
Serieus, we moeten echt, als de Mandalorian er is, moeten we dit als redactie met elkaar gaan doen.
Ja, leuk.
Toch?
Ja. Het is wel een boeiend experiment. Ja,
gaan we dat testen? Gaan we dit testen?
Ja, gaan we testen.
Gaan we groepseks? Groepwatch.
Ja. Oké, Erwin. Ten slotte hebben we natuurlijk tips meegenomen. Erwin, jij mag beginnen.
Ja, ik heb hem volgens mij ook vorig jaar een keer genoemd. Maar ik noem hem gewoon nog een keer, want zo goed voel ik hem. Primal.
Ja.
Dat is een animatieserie van Genndy Tartakovsky.
Ja.
Die ken je misschien wel van nog van Dexter's Laboratory van Waleer. En de Powerpuff Girls.
Cartoon Networks.
Ja, echt een hele goede animator. En dit gaat over de prehistorie. Er is een gast, er wordt ook geen woord in. Taal bestaat nog niet. Hij heeft wel een speer. En hij wordt een soort maagjes met een soort kleine T-Rex. Maar en het eerste seizoen, na een jaar, je zou zeggen dat is dan het tweede seizoen. Nee, het eerste seizoen gaat nu verder.
Okay.
Hij is alleen, ja, hij is te zien op de Amerikaanse betaalzender Adult Swim. Dus, nou ja, dan weet je wat je moet doen.
Adult Swim.
Ja, ja, het is best een goede zender trouwens, maar...
Het klinkt...
Een beetje gekke naam, ja.
Een beetje. Oké. Tony?
Nou, voor mij slaat het trouwens, dat komt van dat zwemuurtje in het zwembad, waar kinderen dan niet welkom zijn. Zodat gewoon volwassenen gewoon lekker hun baantjes kunnen trekken. Zonder helemaal gestoord te worden.
Het is ook het is van Cartoon Network volgens mij. Dus dan s'avonds als Cartoon Network voor kinderen ophoudt, dan krijg je Adult Swim.
Maar het klinkt toch een beetje als een andere soort betaalzender? Toch?
Ja.
Gewoon als een obscure pornozender.
Dat is het niet.
Nee.
Deze podcast wordt X-rated op deze manier inderdaad.
Ja. Oké, Tony. Ja. Over X-rated gesproken.
Inderdaad, ja. Nee, mijn tip van de week staat nog niet online, is nog niet te bekijken, maar wel dit weekend. Dat is namelijk de nieuwe Borat-film. Ja, ja. Eindelijk na 14 jaar wachten het vervolg op Borat van comedian Sacha Baron Cohen. Die zich dit keer voor de opnames tijdens de coronapandemie op straat begaf en op allerlei events in Amerika. En naar eigen zeggen voor gevaar voor eigen leven sommige scenes heeft geschoten. Daar kan je iets bij voorstellen in het huidige Amerika. Dat het niet altijd wordt gewaardeerd. Hij heeft zich ook anders moeten uitdossen. Dus Borat ziet er iets anders uit, hè, dan onze Kazachstaan. En nog steeds Kazachstan, maar wel iets anders. En hij gaat met zijn dochter op pad in Amerika. Want hij wil zijn dochter aanbieden aan de president, zeg maar. Ja.
De vicepresident, hè? Ja,
ja, het is allemaal weer erg bizar. En we laten ons wel weer verrassen. Maar de afgelopen dagen is Sacha Baron Cohen natuurlijk als Borat overal al te vinden op social media. En van Twitch-livestreams tot allerlei tweets. En
doet hij goed, hoor.
Zo goed dit.
Dat is ook al hilarisch om te volgen.
Very nice.
Weet je wat het leuk is? Mensen kunnen dit niet zien. Want wij, zeg maar, tijdens deze podcast op afstand. Dus niet heel raar dat mensen ons sowieso niet kunnen zien. Maar goed, wij zitten ook te FaceTime met elkaar. En jij begint over Borat 2. En ik zie onder jouw hoofd, Tony, zie ik twee glunderende, gniffelende gezichtjes van Tony.
Ja,
we
schieten je allerlei scènes te binnen. Ja, weet je wel,
dat is het, hè?
Ja, je gaat meteen al stuk. En waar is dat dan te zien, Borat? Het heet trouwens niet Borat 2, hè? Het heeft een mooie titel. Borat Subsequent Movie Film. dat is de titel. En dat is de korte titel, hè? De lange titel die is te lang eigenlijk. Zit al Kazachstan in de titel, echt het langste filmtiteltje ooit. En die zal te zien zijn op Amazon Prime.
Ja, en Amazon Prime kost hoeveel per maand? Twee nog wat, hè?
2,99 geloof ik, ja.
Lekker hoor, voor één filmpje en dan op zich. Nee, goed, moet iedereen lekker zeggen.
Ja, precies. Ja, en dan, ik heb trouwens nog iets als even kort tussendoor, hè, Harm. Dat is niet echt een tip, maar vooruit. Voor de mensen die ons nog niet volgen op TikTok... Doe dat vooral en kijk dan ook vooral wat er is gebeurd afgelopen dagen met onze uitpak-TikToks van de iPhone 12's.
Ja, we hebben reach, jongen. We zijn gewoon mondiaal viral gegaan.
Want het is ongelooflijk. Bij elkaar zijn die twee video's meer dan 15 miljoen keer... 15 miljoen keer bekeken. Ja. Harm, het is, ja, we hebben de statistieken en uit alle landen in de wereld. Het is echt niet normaal.
Het is best wel grappig, want jij zei het op Slack... en ik ben even gaan kijken. En het is gewoon een... Ja, op zich...
Het is leuk. De minst creatieve video die we ooit hebben gemaakt. Met de minste effort. Ja. En, met afstand het grootste bereik. Daar gaan we nooit meer...
Maar er zat een uitgekiende strategie achter... die eindelijk tot wasdom is gekomen.
Ja, vanzelfsprekend. Tuurlijk,
want we filmen al die uitpakfilmpjes op dezelfde manier. En je hoort het knisperen van het plastic. En dat heeft Erwin natuurlijk briljante manier opgenomen. Daardoor is het viral. Ja,
een soort ASMR is het, hè?
Dank je, Tony.
Al die hersenschammen worden helemaal geprikkeld.
Maar ik hoorde ook al dat het zou ook kunnen liggen aan het liedje wat eronder is gezet.
Ja.
Want dat schijnt dan weer ook nog weer mee te spelen op TikTok.
Ja. Oké. Ik heb ook nog een tip. Mag ik eerst, Floris?
Ja hoor.
Nee.
Oké. Hey, Daniel, hè? Daniel Vraan, onze collega. Hij heeft een boek geschreven. Het heet Ik weet je wachtwoord. En dat verschijnt, of is deze week verschenen, ligt morgen op vrijdag ook echt in de winkel. En hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren best wel wat heftige verhalen geschreven over cybercriminaliteit. De duistere kant van het internet. Hij heeft natuurlijk ook een soort handleiding geschreven, Laat je niet hek maken, waarin hij allerlei tips geeft over hoe je veilig kunt internetten. Maar dit boek, zeg maar, vertelt hij eigenlijk wat meer over de verhalen die hij de afgelopen jaren heeft geschreven. Wat hij ervan geleerd heeft. Maar ook juist de verhalen van de mensen die een rol spelen in zijn verhalen. En het zijn een aantal korte verhalen gebundeld in dat boek. Nou ja, ik vond het echt ontzettend leuk om te lezen. Omdat je nu ook een beetje toch wat meer ziet over bijvoorbeeld een van de ethische hackers. Simon Ruhoff, die vertelt, je leest een beetje zijn verhaal. Hoe hij is gekomen, waar hij is gekomen. Dat hij eerst een hacker was en dus... nu voor het goede strijd dan even. Zo zijn er een heleboel van dat soort verhalen in dit boek. Maar je krijgt dus ook weer tips mee hoe je dus veiliger kunt internetten. En ik denk dat voor iedereen gewoon hele bruikbare tips zijn. Een heel leuk geschreven boek. Ik vind het ook heel tof dat Daniel dit geschreven heeft. €22 zeg ik even uit mijn hoofd. En ligt dus is gewoon te bestellen, maar ligt morgen ook echt in de winkels. Dat is hem. Floris?
Ja, heel tof sowieso dat boek. Ik heb voor de verandering een appje meegenomen. De app Launch Center Pro voor iOS. Dat is een soort alternatief op Siri Shortcuts, Siri opdrachten. Ook zo'n app waarin je in Siri handelingen kan klaarzetten. Druk je op één knop en dan gebeurt het. Maar hij heeft nu een nieuwe functie. En die speelt in op iets wat pas sinds iOS 14 kan. Want je zag toen iOS 14 uitkwam ineens iedereen screenshot posten van hun eigen aangepaste iOS thuisscherm.
Ja.
Want dat kan ineens, weet je. Dan kan je en van die widgets neerzetten en je kan de knopjes van je apps veranderen. Maar dat kan er niet echt via Siri Shortcuts, want dan ga je via Siri. Dus dan zet je wel een eigen knopje neer. Dan druk je op, dan opent bijvoorbeeld niet de Foto's app, maar dan opent eerst Siri Shortcuts, dan de Foto's. Is niet helemaal netjes. Een beetje rommelig. Launch Center Pro heeft een manier bedacht om dat te doen zonder dat schermpje ertussen komt. Dus je drukt op een knopje, de app opent zoals je gewend bent, maar je hebt wel een eigen knopje.
Een icoontje.
Dat kan je doen met die app. Je kan alle knopjes kiezen die je wil. En als je wil, kan je ook een manier bedacht om hele icon packs, dus pakketjes met iconen die bijvoorbeeld allemaal qua stijl bij elkaar aansluiten, die kan je downloaden. Heel makkelijk installeren op alle icoontjes die je hebt. En dan ben je er ook meteen. En heb je een hele unieke iPhone.
Tof.
Ja, kost wel geld. Die app is gratis te downloaden, even te proberen. Maar je moet wel je kan op verschillende manieren betalen. Bijvoorbeeld lifetime afkopen of maandelijks €3. Nou ja, kijk maar wat je zelf het liefste wil.
Wat heb jij gedaan?
Ja, ik ben daar toch niet van. Ik vind het leuk dat het kan voor andere mensen. Ja, nee, ik wou persoonlijk van stock icons.
Ja.
Ik heb wel een tijd lang al mijn icoontjes veranderd, maar ik vind het zo'n...
Ik wou dat zeggen, ik kan me dat nog goed herinneren.
Ja, ik heb daar zo'n dagtaak aan dat ik dat gewoon opgegeven heb.
Ja, nou tof dat dit kan dan op zo'n manier.
Ja.
Ja, dat waren de tips. Dus daar kom je het weekend wel mee door straks, als je weekend hebt. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Je kunt ons mailen op podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram of TikTok. En download natuurlijk de RTL Nieuws app. En Vergeet het niet eventjes dat je ook met ons kunt chatten en met andere Bright volgers op onze Discord server. Gaat als een malle.
Ja.
Mensen gaan los, hè?
Het is gezellig daar, hoor. Mensen zijn lekker met elkaar aan het chatten en over allerlei verschillende onderwerpen. En ook met ons. Dus ja, dat vinden we hartstikke leuk, toch, Erwin?
Ja, gezellig. Leuk clubhuis.
Ons digitale clubhuis. Nou, anyway, vind je het ook leuk? De link staat in de show notes. Kom vooral, laat daar ook horen wat je vindt van deze podcast of van de andere dingen die wij voor jullie maken. Bedankt, tot volgende week.
Bye.
Yo.
Doei.